Goedemorgen. Ik wil met jullie lezen uit een klein stukje uit de Tweede Kroniekenbrief. 2 Kronieken 22, van vers 10 tot 12 en dan een stukje uit het Nieuwe Testament, de Johannesbrief. 2 Kronieken 22, van vers 10. We vallen midden in een hoofdstuk, ik zal zo wel een beetje de context uitleggen. Maar er staat, vers 10, toen Atalia, dus ik zit bij 2 Kronieken 22 vanaf vers 10. Toen Atalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht heel het koninklijk nageslacht van het huis van Juda om. Maar Jozabad, de dochter van de koning, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de koningszonen die ter dood gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En Jozabad, dochter van koning Joram, de vrouw van de priester Jojada, zij was namelijk de zuster van Ahazia, verborg hem voor Atalia, zodat zij hem niet doodde. Hij bleef 6 jaar bij hem verborgen in het huis van God, terwijl Atalia over het land regeerde. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, de Johannesbrief en Johannes 2, vanaf vers 15, 1 Johannes 2 vanaf vers 15. Ik zal altijd zoeken naar waar zitten nou die Johannesbriefjes, zijn van die kleine briefjes, helemaal achteraan voor de Openbaringenbrief. Vanaf vers 15, 1 Johannes 2 vanaf vers 15, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En wellicht hebben jullie kinderen ook wel eens gehoord van een jongen die leefde in India. Hij heette Dina Sanigar, moeilijke naam. Maar deze jongen werd in 1867 door jagers ontdekt die in de jungle, in de oerwouden van India op pad waren. Ik denk niet dat ze al een geweer hadden, misschien wel in die tijd, maar anders met pijl en boog of met andere wapens. En ze kwamen deze jongen tegen, maar deze jongen was niet alleen. Hij leefde te midden van een kudde wolven. Hij werd ook wel wolvenkind genoemd. En ze wisten deze jongen tussen die wolven vandaan te halen. En ze namen hem mee. Maar er viel niet te praten met deze jongen. Deze jongen sprak niet de menselijke taal. Hij at niet als een mens. Hij leefde niet als een mens. Hij bewoog niet als een mens. Hij sliep niet als een mens. Hij was eigenlijk een wolf. Hij at rauw vlees. Zelfs toen ze hem de lekkerste gerechten voorschotelden, at hij rauw vlees. Deze jongen was helemaal ondergedompeld geweest in het leven met die wolven. En hij zou dat nooit meer kwijtraken. Op zijn 34ste overleed hij. Ik kon niet direct vinden of dat nou kwam door die tijd bij de wolven die hij had meegemaakt. Maar hij kon eigenlijk niet meer normaal functioneren als jongen. En dit is een voorbeeld dat je kan zien. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar dat waar je omgaat, waar deze jongen mee omging, daar werd hij mee besmet, daar werd hij door gevormd, daar werd hij door veranderd. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Wat heeft invloed op jou en dat verandert jou? Wat invloed op jou heeft, dat verandert jou. Weer een andere manier is om te zeggen met wie je vriendschap sluit, dat stuurt jou. En dan is de vraag vandaag, vanmorgen, wie of wat heeft invloed op u, op jou, op mij, op ons? En dan zet ik twee uitersten tegenover elkaar. Is dat de Heere God, met zijn dingen, met zijn koninkrijk, met zijn zoon, de Heere Jezus? Of is dat de dingen, zijn dat de dingen van de wereld? Uiteindelijk de dingen van Satan, zoals de Bijbel zegt, de begeerte, ons ik. Die twee staan vanmorgen tegenover elkaar. Die proberen ons te beïnvloeden. Die proberen ons te besmetten, positief en negatief. En ik doe dat aan de hand van dat korte gedeelte wat we hebben gelezen uit de Kroniekenbrief. Waar we twee personen zien. We zien hier een persoon Atalia, de moeder van Ahazia. En we zien Jozabad, de dochter van de koning. Atalia betekent gekweld door Jehovah, gekweld door de Heere. En Jozabad betekent zij die zweren bij de Heere. Zij die de Heere eren. Nou, we vallen zo midden in dit verhaal. En ik weet niet of u een beetje thuis bent in de koningenbrieven en in de kroniekenbrieven, maar het is echt een weerwar van verhalen en profeten die daartussendoor gaan. En ik probeer het een klein beetje samen te vatten. Ik kan er niet een hele studie van maken, maar dat jullie kunnen volgen waarom ik bij deze personen ben uitgekomen. En de kinderen, de jongeren weten dat uiteraard wel. Je hebt het Rijk Israël. Met het hoogtepunt van koning Salomo. Daar heb ik ook de afgelopen periode over gesproken. David, die zijn koninkrijk overdraagt naar Salomo. En die er een groot rijk van maakt. Israël is nog nooit zo welvarend geweest. Op een top van hun kunnen. Heel de wereld kijkt naar Israël. En zegt, wie is hun God? Die willen wij ook dienen. Maar eigenlijk kan je zeggen dat vanaf dat hoogtepunt het al die tijd daarna naar beneden is gelopen, negatiever is gegaan. Na deze bloeiperiode is het bergafwaarts gegaan met Israël. En al in de periode van Salomo's zoon, Rehabiam, is het rijk gesplitst. Nou, wie weet dat? Welke twee rijken hebben we? Wie van de kinderen durft dat durft zijn vinger op te steken? Welke twee rijken ontstonden daar? En als de kinderen niet weten, mogen hun ouders wel even helpen. Twee, zeg het eens.
10 en 2.
Ja, 10 stammen en 2 stammen. En voor die 10 wordt Israël vaak genoemd in de Bijbel. Als je door die brief heen leest, zie je als er over Israël gesproken wordt, waren het 10 stammen. En Juda, dat zijn de andere 2 stammen, Juda en Benjamin. Maar Benjamin wordt vaak niet genoemd. Is het andere rijk. Dus je krijgt als het ware al heel snel 2 rijken. Met Jeruzalem als hoofdstad voor die 2 stammen. En Samaria als hoofdstad van die 10 stammen. En die 2 komen niet meer bij elkaar in de Bijbel. Later werd het wel weer natuurlijk een rijk onder de leiding van de Romeinen, maar al die koningentijd werd het uiteindelijk niet meer 1 rijk. Het bleven 2 aparte rijken. En als we dan naar Israël kijken, die 10 stammen, die hebben 19 koningen gehad. Waarvan er eentje iets met God had, zou je kunnen zeggen. En in 1722 voor Christus werden zij weggevoerd naar Assyrië. Het is van een bloeitijd, bergafwaarts. Na een aantal honderd jaar later, na 19 koningen later, werden ze weggevoerd. Het 10 stammenrijk was er niet meer. En Juda, de 2 stammen, zoals er net al werd gezegd, had 20 koningen. 8 waren er godvrezend, dan wel een beetje godvrezend, hadden nog iets met God. En zij werden 150 jaar later weggevoerd, 586 voor Christus, naar Babel. En zo eindigden die 2 rijken. Maar zover zijn wij nog niet in dit gedeelte. Hè. Er moeten nog nieuwe koningen komen. Maar wij vallen ergens in het midden van deze 2 rijken in deze tekst. En wat we zien als we de brieven zouden lezen, is dat het ook niet alleen bergafwaarts gaat als je naar welvaart kijkt, als je naar de hoeveelheid land kijkt, als je naar de sterkte van legers kijkt. Maar het patroon daaronder is dat er steeds goddelozer wordt. Steeds dieper in de duisternis, steeds meer goden worden aanbeden en worden van andere landen als het ware naar binnen gehaald. Het gaat er steeds slechter aan toe. Zelfs zo erg dat het erger is dan de omliggende volken. Israël doet grotere zonden, en later Juda ook, dan in die omliggende landen. En wat er gebeurt, het is niet zo dat die 2 rijken, die 10 en die 12 stammen, volledig met elkaar gescheiden zijn. Soms hebben ze oorlog en dan vechten ze tegen elkaar, maar soms sluiten ze ook vriendschap. Soms zien we die 2 lijnen door elkaar heen lopen van die koningen. Is er interactie tussen de Juda, de godvrezende koningen, en de goddeloze koningen van Israël. En 1 koningshuis steekt er met kop en schouders bovenuit als het over slechtheid gaat, als het over verdorvenheid gaat. En dat is koning Achab, jullie denk ik wel bekend, die getrouwd is met Izebel. Dat is de 7e koning van Israël. Dus hou even die 2 lijnen in gedachten. Die lijn van Israël met zijn koning en die lijn van Juda met zijn koningen. En de zevende koning van Israël is Achab, die getrouwd is met een buitenlandse vrouw, met Izebel. En deze Atalia, waar wij over lezen, heeft daar alles mee te maken. En Achab brengt zijn goddeloosheid niet alleen in die 10 stammenrijken in Israël in en zorgt dat het bergafwaarts gaat met hen, maar zorgt er ook voor dat zijn goddeloze leven samen met Izebel in Juda terechtkomt, in de 2 stammen. En deze vrouw, deze Atalia, waar we van lezen vanmorgen, is de dochter van Izebel. De dochter van Izebel. Ik heb niet de tijd om heel het leven van Izebel hier uit te leggen. Maar als we dat zouden bestuderen, zien we dat het een totaal verdorven leven is. Wat uit is op macht, wat uit is op heerschappij. Wat achter de rug om van Achab eigenlijk regeert. En wat maar één ding wil, dat is destructie, vernietiging en andere goden dienen dan de enige ware God. En dit is haar dochter. En dan is de vraag, over welk koningshuis hebben wij het hier vanmorgen? He, als zij een dochter is van Izebel, hebben wij het dan over Israël? Of hebben wij het dan over Juda? Nou, zou je het een beetje bestuderen, dan zou je zien dat we het vanmorgen hebben hier over die lijn, die 2 stammen van Juda. En dan is de vraag, hoe kan het nou dat een dochter van de goddeloze Izebel hier in het huis van Juda is gekomen? Op de troon zelfs gaat komen. In het leiderschap gaat komen van Juda. De goddeloze lijn in het geslacht van David. Want God heeft gezegd, ik ga door de stam van Juda heen. De troon van David, de troon van de vader David. En uiteindelijk de Messias laten komen. Hoe kan het dan zijn dat zo'n vrouw, die dit doet, dat hebben we natuurlijk gelezen, daar komt. Een hele wezenlijke vraag. Je zou kunnen zeggen, de slang in het huis van het lam. Of nog anders gezegd, de wereld in de kerk. Hoe is het mogelijk? Nou, we gaan een klein stukje terug. Naar 2 Kronieken 18. Mocht je je Bijbel bij je hebben, dan kan je 2 hoofdstukjes terugslaan. Of 4. 2 Kronieken 18. En dan lezen we hoe dat is gebeurd. 2 Kronieken 18 vers 1. Jozefat had rijkdom en eer in overvloed. Jozefat is een godvrezende koning. Koning van Juda. Wat staat er dan? Hij ging huwelijksbanden aan met Achab. En dan vers 2a. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Achab toe in Samaria. We zien dat hij hier huwelijksbanden aangaat. En God had gezegd in Deuteronomium tegen het volk Israël, je mag je niet vermengen met buitenlandse volken. Dit is niet de bedoeling. Want wat gebeurt hier? Jozefat geeft zijn zoon Jehoram, Joram wordt hij ook genoemd, als man aan Atalia. Dus zij sluiten samen een huwelijk en komen daarmee in de geslachtslijn van Juda terecht. En wat is het gevolg? Ik zou jullie graag meenemen in die hoofdstukken, maar dat kan natuurlijk niet, want we hebben ook nog avondmaal hierna, vanmiddag een doopdienst, wordt het allemaal wel heel erg veel. Maar wat er gebeurt, is dat er door deze daad, doordat hij dat huwelijk aangaat tussen de zoon van Jozefat, Jehoram, en Atalia, de goddeloze dochter van Achab en Izebel, heeft dat enorme gevolgen voor Juda. Tot 3 keer toe moet God Jozefat redden, dan wel toespreken, als het gaat om de nauwe samenwerking die hij heeft met Achab. Er gebeurt een enorme, of er ontstaat een enorme verbintenis tussen Israël en Juda. We zien dat als Achab samen met Jozefat tegen de Syriërs gaat strijden. Dan wordt hij ternauwernood gered en dan wordt Achab gedood. Hij gaat samen met Joram, dat is een andere koning uit het geslacht van Israël, gaat hij naar Moab toe om te vechten. Moet God hem ook terechtwijzen. En als laatst laat Jozefat een vloot bouwen samen met de koning van Israël, maar die hele vloot vergaat. Ik denk als straf van God, omdat hij samenwerkt met een goddeloos geslacht, omdat hij zijn vertrouwen stelt op Israël, die op dat moment niet de Heere dient. En we zien dat het huis van David door die huwelijksbanden aangaat, een steeds nauwere samenwerking ontwikkelt met Israël. En dat is het model van de zonde, daar hoop ik vandaag ook op terug te komen. Dat is het model van de zonde, het verbinden met de zonde, het verbinden met de wereld leidt van kwaad tot erger. Het is nooit neutraal. En als we dan even een kleine blik werpen in het leven van Agab en Izebel, jullie hoeven niet mee te bladeren, maar dan staat er over Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voorheen geweest waren. En Jozefat geeft zijn goedkeuring aan zijn zoon om met deze, om met dit geslacht verder te gaan als het ware. En waar leidt dat toe? Als we iets preciezer in die geslachtslijn kijken, naar het begin van hoofdstuk 22. Dat is net voordat we dit gedeelte hebben gelezen. Tekonieken 21 vers 6. Sorry, ik maak een foutje. 21 vers 6. Dat is die Jehoram, die zoon van Agab, de zoon van Jozefat. Hij ging in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van Agab deed. Want hij had een dochter van Agab als vrouw. En als we dan twee versen ervoor lezen, wat is het effect van dit huwelijk? Vers 4. Toen Jehoram het koningschap van zijn vader Jozefat overgenomen had en zijn positie verstevigd had, doodde hij al zijn broers met het zwaard en ook sommige van de leiders van Israël. De godvrezende koning Jozefat had dus een zoon Jehoram, trouwt met Atalia uit het geslacht van Agab. En wat gebeurt er? Vrij snel nadat Jehoram het koningschap overneemt van Jozefat, hij moordt je hele familie uit. Vers 4. En er staat in vers 6 eigenlijk de toelichting. Omdat hij een verkeerd huwelijksverbond is aangegaan. Hij moordt de familie van Jozefat uit. En dat is het effect van deze relatie. Ik heb 3 M's daarvoor. En dat is Engels. Dus dat is mooi voor de kinderen. Voor de jongeren kun je een beetje oefenen. Maar dat zijn 3 M's wat er gebeurt. Er is match, er is mix en er is murder. Match is, je gaat een verbinding aan. Je gaat een samenwerking aan. Een nauw contact. Ik zocht natuurlijk naar 3 dezelfde letters, maar dus ik kwam hierop uit. Match. Je maakt een match, hè? Voetballers doen dat ook. Dan proberen ze een match te maken om de juiste voetballer in het team te krijgen. De tweede is mixen. Het wordt verwarrend. Het wordt, wie is nou waarvan? Alles loopt door elkaar. Dat van God loopt door elkaar met de invloeden van de wereld. Dat is mix. En de derde is murder. Is uiteindelijk de dood. Geestelijke dood, maar ook fysieke dood. Wat we hier zien. En zo'n huwelijksverbond leidt er dus toe uiteindelijk door te matchen, door te mixen, door invloeden van de boze binnen te laten, dat uiteindelijk het nageslacht van Jozefat hier grotendeels wordt gedood. En deze Ahazia, dus er staat in vers 2 Kronieken 22 vers 10, toen Natalia, de moeder van Ahazia, deze Ahazia was een broer van een zoon van Jehoram. En zijn Atalia is dus zijn moeder. En wat zien we, wat deze jongen doet? Is die bestand tegen de invloed van deze goddeloze Atalia? We zien het in hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22 vers 3. Ook hij ging, dat gaat over die Ahazia, ging in de wegen van het huis van Agab. Want zijn moeder was zijn raadgeefster in het goddeloos handelen. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heeren, zoals het huis van Agab. Zij waren immers zijn raadgevers na de dood van zijn vader tot zijn verderf, staat er. Tot zijn verderf. Het binnenlaten van deze invloeden van het huis van Agab en Izebel leidde er 3 geslachten daarna toe. Dat er dood en verderf in de lijn van Juda komt. Tot zijn vernietiging, staat er eigenlijk. En in de grondwoord staat er ruïne. Dus hij heeft zich omringd met raadgevers, waaronder deze vrouw, deze Atalia, zijn moeder, en het leidt tot zijn verderf. Het is de belichaming van het kwaad, zou je eigenlijk kunnen zeggen, deze vrouw. En zij stijgt eigenlijk haar moeder Izebel te boven, want wat Izebel niet heeft gedaan, is het geslacht van de koningen gedood. Zij heeft wel profeten gedood, maar zij heeft niet het geslacht van het huis van Israël of van Juda gedood. Maar dat doet Atalia dus wel. Van kwaad tot erger. En deze vrouw, deze Atalia, heeft zo verschrikkelijk veel meegemaakt. En dat je ook echt afvraagt van wat beweegt deze vrouw? Waarom zou zij dat doen? Zij heeft de dood van de vader Agab meegemaakt. He, die met die pijl werd gedood in de strijd tegen de Syriërs. Zij heeft de dood van haar broer Joram, die koning van Israël, meegemaakt. Zij heeft meegemaakt dat haar familie in Juda werd gedood. Zij heeft meegemaakt dat haar man werd gedood. Zij heeft meegemaakt dat haar zoon Ahazia werd gedood. Zij heeft meegemaakt dat het huis van Izebel, haar moeder, later werd gedood. En Izebel werd uit het raam gegooid. Dat heeft ze allemaal gehoord. Dat heeft ze allemaal meegemaakt. En nu is ze helemaal alleen. Ze is helemaal alleen. En wat doet ze? Ze grijpt naar de macht. Ze heeft het patroon door laten ontwikkelen in haar leven door geen afstand te doen van de goddeloosheid. Maar ze gaat een weg van de dood. En we lezen het hier. Zij stond op, vers 10... en bracht heel het koninklijk nageslacht van het huis van Juda om. En wat haar man had gedaan in het hoofdstuk hiervoor, met ook al het geslacht van Jozefat, maakt zij als het ware af. Ze heeft het afgekeken. Ze heeft zich er daar laten beïnvloeden. En hier grijpt ze naar de macht. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Eén daad van Jozefat, die goedkeuring heeft gegeven aan het huwelijk van zijn zoon Jehoram met Atalia, leidt er dus naar, twee geslachten verder, dat het eigenlijk het verhaal uit is. Het verhaal is uit. Game over, zouden wij zeggen. Dit is waar de zonde toe kan leiden. Dit is waar vriendschap met de wereld toe kan leiden. Match, mix en murder. En welke lessen haal ik hieruit? Want we blijven natuurlijk niet steken bij Atalia alleen. Welke lessen kan ik hier uithalen voor onszelf en voor mijzelf? Dat de verbinding leggen, de koppeling leggen met de dingen van de wereld, en dat zijn ook zonden, dat zijn relaties, dat zijn soms situaties, is levensgevaarlijk. En dat jullie me goed begrijpen, het gaat er natuurlijk niet om dat je niet om mag gaan met de wereld of de dingen van de wereld. Want dat kan niet anders, want anders zouden we als mormonen moeten leven op een eilandje alleen. Maar waar het om gaat, is dat we vriendschap sluiten. Dat we afhankelijk worden van de dingen van de wereld. Dat we daar de goedkeuring aan gaan geven, diep in ons hart. Aan de buitenkant kan je heel vaak nog zeggen, ja, ik ben het eigenlijk niet mee eens, maar dat je van binnen merkt, er is een klik. Dat je van binnen merkt, er is een vriendschap. Er is liefde ontstaan. En het bijzonder zie je hier dat dat natuurlijk gebeurt door dat huwelijk wat gesloten wordt. Door die verbintenis die in een verbond wordt aangegaan. En als ik dat mag toepassen vanmiddag, vanmorgen, dan is dat voor mij zo helder geworden. Dat God in het Oude Testament niet wil dat Israël zich vermengt met de andere volken. Maar dat hij in het Nieuwe Testament, ook in de 21ste eeuw, niet wil dat wij als kinderen met de Here ons mengen met de wereld in de relaties, in bruiloften, in trouwerijen. Dat is niet Gods wil, dat is niet Gods bedoeling. Hij wil dat wij afgescheiden van de wereld leven. Niet wel in de wereld, maar niet van de wereld. En ik weet, het is een gevoelig punt. Geldt ook uit mijn eigen leven. En ik weet, God kan elke situatie omkeren. Maar in de kern is het de norm van God dat wij als volk van de Here ons vermengen met het volk van de Here. En niet met de wereld, hoe mooi het er ook kan uitzien. Dus als je een relatie hebt of een relatie aan wil gaan en je bent zelf wederom geboren, je mag de Heer Jezus kiezen. Zoek iemand op die ook de Heer Jezus kent. Het heeft enorme gevolgen en het is niet een relatievormingspreek vanmorgen. Het heeft enorme gevolgen. En ik weet het, er zijn voorbeelden, die kan ik ook gebruiken als mijn eigen leven voorbeeld van, dat God het goed en goede keert. Maar we moeten wel bij de schrift blijven. En God zegt, vermeng je niet. En ik zou dat nog heel breed kunnen uitwerken. Met vriendschappen, met hoe wij op de zaak met collega's omgaan. Welke plek het werk heeft in ons hart. Het kan zijn dat we liefde voor werk hebben. Liefde voor, zoals Johannesbrief dat zegt, liefde voor geld. Liefde voor de zaak. Liefde voor een hobby. En dan moeten we ons achter de oren krabben. Werk, hobby, geld zijn allemaal niet verkeerd, zijn niet zondig, zijn hartstikke nuttig. Maar zodra wij daar liefde voor gaan krijgen, zodra wij daar afhankelijk van gaan worden, zodra wij daarop gaan steunen, is het een smal pad. En moeten we onszelf toetsen. Hoe zit het in ons hart? Dat is de eerste les. Die koppeling, die verbindingen aangaan met de wereld is gevaarlijk. Is zeer af te raden.
Tweede is, een klein beetje is dodelijk. En je kan zeggen, ik doe een klein beetje zus en dan heel veel van God. Maar als we naar deze geschiedenis kijken, één huwelijksdaad, die zou zeggen onbetekenend. Er waren nog veel meer zonen van Jozefat. Eén klein stapje. Maar we zien hier waar het toe leidt. Het hele geslacht van Juda is bijna weg. Zo is het ook met de zonde. Zo is het ook met de verbintenis van de wereld. Een klein beetje kan al dodelijk zijn. Het is als een sluipmoordenaar. En je hebt het soms niet eens door. Maar het gaat een steeds grotere plek in je leven nemen. Ik noemde net de dingen. Geld, spullen, de zaak, studie. Het kunnen allemaal dingen zijn. Ook goede dingen. Dat is vaak in het leven van de christen zo'n probleem. Dat het niet direct zondige dingen hoeven te zijn. Maar dat het ook goede dingen kunnen zijn. Waar wij toch liefde voor krijgen. En waar God zegt, ja maar ze zijn van de wereld. Ze zijn niet van mij. Het is als het ware dat de duivel werkt zo bij christenen. Hij werkt bij ongelovigen zo, maar die heeft hij al vast. Maar het is als het ware een vishaakje. Met wat lekkers eraan. En hij laat dat zo voor je bungelen. Zo. Heel de dag. Ik heb dat zelf al wel gemerkt met een mooie auto. Ja, dat is wel. En een mooie auto is niks verkeerd aan. En maakt niet uit hoe duur die is. Maar als je hart erop is, als je zegt dat ding wil ik hebben en ten koste van alles, dan is het zo'n haakje. Als je bijt, zit je vast. En u kunt het voor uw eigen leven invullen, waar uw liefde naar uitgaat. En als die helemaal vast heeft, laat hij je niet makkelijk meer los. Trekt hij je langzaam binnen. Zorgt hij dat je geestelijk leven langzaam bergafwaarts gaat. Dan kom je uiteindelijk in de duisternis terecht. Een klein beetje is dodelijk. Match, mix, murder. Dat matchen, dat koppelen, is soms een heel klein momentje in ons hart. Als we daarop reageren, als we dat openzetten. Dan gaat hij mixen, dan gaat hij verwarren. Dan gaat hij andere invloeden inbrengen. Wordt als het ware die deur op een kiertje wordt steeds groter. En uiteindelijk pleegt hij moord op ons geestelijk leven. Je kan ook zeggen, je pleegt zelfmoord op je geestelijk leven. Maar het leidt tot de duisternis. En Ahazia was er niet tegen bestand. Zien we ook. Ik kan vanmorgen niet te veel over Ahazia uitleggen. Maar hij is niet bestand tegen die druk om zich heen. In dat koningshuis met die glitter en met die glamour. En hij heeft raadgevers waar hij naar luistert. Hij heeft niet de keuze gemaakt van zijn halfzus Jozabad. Waar we straks even bij stil hopen te staan. Ahazia heeft gebeten in die haak. En hij is meegenomen. En als we verder zouden lezen, zie je ook dat hij uiteindelijk, of hiervoor is dat hij gestorven is dat hij gedood is. Wij moeten zorgen dat we niet besmet raken met het verkeerde. Maar dat we besmet raken met het goede. Schakel het uit voordat het groot wordt, is ook mijn boodschap hierbij. Schakel het uit. Neem er afstand van. Stop ermee. Keer ervan af. Als je dat merkt, iets heeft in mijn hart een grotere ruimte dan wat het moet hebben. Dan dat God dat moet hebben. En de derde is uit deze geschiedenis, uiteindelijk gaat het hier over geestelijke strijd. He, want we zien dit decor en deze vrouw die het koninklijk geslacht van Juda ombrengt. Maar er is iets veel groters hier achter aan de hand. Want we weten dat God heeft gezegd, ook door Jacob, dat door de geslachtslijn van Juda, het huis van David, wie zou eruit voortkomen? Kinderen. Wie zou er geboren worden uit het geslacht van David? Jezus, ik hoorde het hier al. Goed zo, de Heer Jezus. Dus dit is niet alleen een aanslag gewoon op een koningshuis. Maar dit is uiteindelijk een aanslag op het werk van God. Dit is een satanische aanslag op het werk van de Heer. En deze vrouw die wil totale macht en controle hebben. Maar is eigenlijk een instrument. Wordt eigenlijk gebruikt om dit door te knippen. Om te zorgen dat de Messias niet geboren gaat worden. En hoe kan ik dat zeggen? Als we naar Openbaringen 12 zouden gaan en we zouden dat doorlezen, zie je dat de Satan 3 doelen heeft. Hij heeft 3 doelen in deze wereld. Als eerste is tegen de Heer Jezus opstaan. Hij haat de Heer Jezus. Er is niemand op deze aarde die de Heer Jezus meer kan haten dan Satan. Ze kennen elkaar. Ze zijn samen met elkaar omgegaan voor de val in de hemel. Dus hij wil het kind doden, staat er. Er staat de tweede, hij wil de vrouw doden. Dat is Israël. Satan heeft als tweede doel Israël kapot maken. En de derde is de christenen. Degene die het getuigenis van de Heer Jezus hebben, staat er letterlijk in vers 17. De overige van het nageslacht. Dus hij heeft 3 doelen. Die overal doorheen lopen. Door alle tijden. Ook in de 21ste eeuw. Dat zijn 3 doelen. Dat is de Heer Jezus doodmaken. Nou kan dat nog? Dat kan niet meer, hè? Die zit in de hemel. Die heeft overwonnen. Missie mislukt. Israël kapot maken. Soms lukt het hem bijna. Gaat het hem lukken? Uiteindelijk niet. Missie mislukt. De derde. Ons als christen, ons als nageslag. Kan hij uiteindelijk dat werk wat God in ons hart heeft gedaan weer uithalen? Nee, hè? Prijs de Heer. Wedergeboorte kan hij niet meer ongedaan maken. Maar hij kan wel ons leven zuur maken. Hij kan wel zorgen dat we niet vruchtbaar zijn. En dat we kwijnend ten onder gaan. En dat ons geestelijk leven vermoord wordt. Dat is het doel. Dat is het doel van de draak. Zoals die in Openbaringen 12 wordt beschreven. En dat zien we ook hier terug. En daar is hij de hele dag mee bezig. Hij heeft niet zoveel werk aan de mensen die al op het pad zijn van de dood. Op pad naar de hel. Dan hoeft hij nog maar een klein duwtje te geven. Waar hij zich omheen organiseert, is om onze levens. Is om degene die wederom geboren zijn of die dreigen tot geloof te komen. Daar richt hij zijn pijl op. Daar wil hij deze moord plegen, zoals hij hier ook pleegt. En achter de vriendschap met de wereld, achter die begeerte van de wereld, dat sturen, zit niet alleen ons eigen vlees. Zit alleen niet de glitter en de glamour van de wereld. Maar zit een satanisch model, zit een satanisch plan om ons uiteindelijk, wat ik net heb gezegd, om die drie doelen te bereiken. Laten we daar heel bewust van zijn. Ook als je te maken met verleiding. Als je te maken met dat vishaakje. Er zit iemand achter dat vishaakje. En die wil dat je bijt. En die wil ook als je gebeten hebt dat je het niet loslaat. Schakel het uit. Neem er afstand van. Bid om vergeving. En Christus, de Heer Jezus, wil altijd weer opnieuw beginnen. Heb ik de vorige keer ook gezegd. Wat je ook hebt gedaan. Hij wil altijd weer opnieuw met je beginnen. Als je maar bekeert en leeft. En dit maakt de kerk zo krachteloos, lieve broeders en zusters, dat we toch de wereld lief hebben. Dat we toch verbonden aangaan met de wereld, in het wereldse systeem. Dat we er liefde voor hebben. En het is complex, ook in deze tijd. Welke keuzes moeten we maken? Maar het gaat om een dieper iets, het gaat om liefde voor. Dat moeten we heel goed in de gaten houden. Liefde voor de dingen van de wereld. En ook de Johannesbrief zegt het. Zorg dat je dat niet doet. Dat je zijn wil doet. Waar het op aankomt. Dus ik had drie dingen gezegd. Die verbintenis, die liefde, een klein beetje is dodelijk. En uiteindelijk is het grotere plaatje, is geestelijke strijd. Hier en ook in ons leven. Maar prijs de Heer. Hij is in controle, ik zei het net al. Hij gaat zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Dat deze aanslag uiteindelijk er niet toe gaat leiden. Dat het volk van Juda verloren gaat. Want we lezen nog even een keertje vers 11 en 12. Maar Jozabad, de dochter van de koning, nam Joas, de zoon van Ahazia, nam hem weg uit het midden van de koningszonen die te dood gebracht werden. En bracht hem en zijn voedsel naar de linnenkamer. En Jozabad, de dochter van koning Joram, de vrouw van de priester Jojada, zij was namelijk de zuster van Ahazia, verborg hem voor Atalia, zodat ze hem niet doodde. Hij bleef 6 jaar bij hen verborgen in het huis van God, terwijl Atalia over het land regeerde. Deze Jozabad, ik zet ook deze twee mensen even tegenover elkaar. Dus Atalia en Jozabad. Het was een zus, een halfzuster van Ahazia, dat zegt ook Flavius Josephus. En hij is niet zij is niet een dochter van Atalia. Dat zou je wel zo kunnen denken, maar later staat dat zij een dochter heeft. Dus Jehoram had meerdere vrouwen. Dus ze hebben wel dezelfde vader, Ahazia en Jozabad. Maar ze hebben niet dezelfde moeder. En zijn moeder die komt uit Beersheba. En te midden van dit goddeloze geslacht, te midden van dit koningshuis wat God niet wil dienen, dat zagen we in het begin van dat hoofdstuk. Dat was goddeloos handelen en uiteindelijk met goddeloze raadgevers. Te midden van dit geslacht groeit deze vrouw, deze Jozabad, op. Is een extreem moeilijke plek geweest. Is een moeilijke atmosfeer geweest om staande te blijven. En ze was al een overblijfsel van een eerdere moordaanslag. Hoe ze het heeft kunnen overleven, weet ik niet. Je zou je afvragen, hoe is dat mogelijk? Dat zo'n vrouw, deze Jozabad, in zo'n atmosfeer staande kan blijven. En ik vroeg me af, wie heeft invloed op haar gehad? We hebben het over, wie heeft haar, Atalia's negatief besmet, zou je kunnen zeggen. Met de invloed van Izebel en Agab en de andere raadgevers. Maar wie heeft deze vrouw positief beïnvloed? Wie heeft sturing gehad op het leven van deze vrouw, deze Jozabad, dat zij deze daad gaat doen? Ik denk dat dat haar opa is geweest. Koning Jozefat. Dat was haar opa. Daar heeft ze mee gepraat, want ze heeft dat meegemaakt. Ik denk dat Jozefat Ik straks weten we het helemaal exact. Maar ik denk dat Jozefat met haar is opgetrokken. En dat zij onder de indruk is geraakt. Niet van de fouten van Jozefat, maar wel van het godvrezende leven van hem. En wellicht heeft ook haar moeder invloed gehad. Omdat je, als je haar naam bestudeert, zie je iets terug van de naam van haar moeder en de plek waar ze woonde. Maar zij is beïnvloed. Ze is positief besmet geraakt. Met het virus van de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen. En ze blijft staande. Ze staat daar op haar post. En ze vertaalt dat ook naar een huwelijk met een priester. Nou, dat zou ook niet makkelijk geweest zijn in die tijd. Want de hele priesterdienst werd afgebouwd. Het was nog niet stopgezet. Maar het stelde niet veel meer voor. En zij kiest ervoor om te trouwen met een godvrezende priester, Jojada. Die in het huis van de Heere bewaakte. Tegen de goddeloze moraal in. Van die tijd. Die net zo sterk is als nu, hoor. Die misschien nog wel impactvoller was op deze plek waar deze vrouw moest dienen. Want dat is in de top. Dat is in het leiderschap. Dat is tussen de elite. Trouwt zij met deze priester. En laat ze zien waar haar hart ligt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zij moest omgaan met deze mensen. He, misschien was ze adviseur, misschien had ze een taak. Maar zij had geen liefde voor dat systeem. Zij had geen liefde voor die goddeloosheid. Zij had geen liefde voor die begeerte daar van de wereld. En deze vrouw, deze Jozefat, die staat op ten leven. Terwijl haar moeder opstaat om te doden. En ze redt Joas, de zoon die voortgekomen is uit het geslacht van Juda. En we zien het eerst is het in het paleis. Hè. Zij heeft het echt, ik probeer dat eens in te denken. Er wordt dus gemoord en gedood. Er is rumoer, er is gegil. Er lopen daar soldaten rond. En zij weet op een of andere manier er tussendoor te bewegen. Want er staat uit het midden van de koningszonen die te dood gebracht waren. Dus zij heeft een enorm risico genomen. Dat denk ik zomaar. En zij heeft dat jongetje, misschien is nog heel klein, onder de rok gedaan of onder de jurk of doeken meegenomen. En ze verstopt hem in de linnenkamer. En later brengt zij hem naar het huis van de Heere. 6 jaar, vers 12. 6 jaar staat er dat zij deze Joas verstopt in de tempel. De tempel van Salomo, die staat er nog steeds. Tussen hoop en vrees. Het is een spannend moment geweest. Maar we lezen aan het eind van vers 12 dat Atalia regeerde. Nou, dat is niet zo'n fijne regering geweest. Als je God wilde dienen, als je God wilde volgen. Terwijl er een koude wind waait door het land. Terwijl er een koude wind waait door het koningshuis. Bewaart Jozefat met haar man Joas. Waar uiteindelijk de Messias uit zal voort gaan komen. Stelt zij het nageslacht veilig. En als we naar 2 Koningen zouden kijken, dan staat er dat zij zelf hem verborgen. Hier staat bij hen verborgen, maar in de koningbrief staat dat het bij haar zelf was. Zij gaf haar hele leven daarvoor. En hoe ze dat heeft gedaan, want er moest natuurlijk eten en drinken naartoe. En er moest 6 jaar lang verborgen zijn. Ik las pas een verhaal in de Breekerk in Rotterdam. Dat er ook een Joods gezin 5 jaar verborgen heeft gezeten boven in de kerk. Dus een enorme voorzichtige operatie is dat geweest. Want stel je voor dat één iemand dat hoort. Dan wordt het verraden. Dat was hier ook zo. Niemand mocht het weten. En deze Jozefat, die gaat ervoor. In het huis van God. Daar waar God woont. En dan lezen we, als we hoofdstuk 23 lezen, dat uiteindelijk na 6, 7 jaar er een doorbraak gaat komen. Er komt een opstand, er komt een bevrijding en koning Josia wordt koning gemaakt. Er komt opwekking. Maar dat is voor een andere keer misschien. Maar Jozefat verbindt zich met de juiste mensen. Zij verbindt zich met haar man Jojada. En wellicht zijn er daar ook nog anderen omheen, hè, want dat lees je in hoofdstuk 23. Zij zorgt dat ze besmet wordt met de juiste invloeden. Dat ze met de juiste mensen omgaat. En ik geloof dat ze dit al heeft geleerd voordat deze crisis kwam. Zij had al geleerd om in het huis van de Heere te leven. Het huis van de Vader. De tempel was voor haar geen plek, geen onbekende plek. En toen het moment daar kwam, toen de crisis daar kwam, toen Atalia aan het doden sloeg, wist ze, ik moet handelen. En de strategie van Atalia is match, mix, murder. Maar de strategie van Jozefat is er een van de drie ellen. Love, life en liberty. Liefde. Zij is niet strategisch gematcht met God. Maar het is uiteindelijk liefde die haar heeft gegrepen en heeft gezegd, ik wil met deze God van Israël leven. Er is geen gekonkel aan de pas gekomen. Het is niet een verkeerde match, maar het is liefde geweest. Er is leven uit ontstaan. Life. Geen vaag gemix en verwarring. En de wereld en de dingen van God om elkaar. Maar er is leven geweest bij deze vrouw, waardoor ze zo kon handelen. En er is liberty, vrijheid, uiteindelijk ontstaan. Want doordat ze dit heeft gedaan, doordat ze het koningshuis van Juda heeft gered, heeft ze er eigenlijk voor gezorgd, zou je kunnen zeggen, met hulp van God, dat de Heer Jezus is geboren. Deze vrouw heeft het lot van de Heer Jezus in handen, zou je kunnen zeggen. Dat is bijzonder. Ze heeft het lot van de Heer Jezus in handen. En ze stond op de juiste plek. En we weten dat het soevereiniteit is van God dat ze dit kon doen. Maar even vanuit haar perspectief bekeken. Ze heeft de juiste keuzes gemaakt. Love, live, life en liberty. Vrijheid. En ze ging niet met de verleidingen van de wereld mee in de tijd. In het hof. Ze stond daar. Ze was besmet met de vrezen des Heren, zou ik willen zeggen. Daar waar Atalia besmet was met het satanische zondemodel, is hier Jozefat besmet met het godvrezende levensmodel. Het had zo makkelijk geweest voor Jozefat om de natuurlijke begeerte de loop te laten. Ze had alles kunnen krijgen daar in dat koningshuis. Misschien had ze mee kunnen regeren. Je zou kunnen zeggen, ze was zelf misschien ook nog wel iemand die op de dodenlijst stond. Maar misschien omdat ze met de priester getrouwd was, werd ze ontzien. Ik weet het niet precies. En Johannesbrief zegt, als ik dat even op Jozefat toepas, zij heeft niet haar natuurlijke begeerte de vrije loop gelaten. De begeerte van de wereld, de begeerte van het vlees, de begeerte van de hoogmoed. Want zegt het woord, die zijn tijdelijk, die zijn niet uit de Vader. Maar waar zij heeft voor gekozen, om te schuilen in het huis van God. Zij heeft het werk van God verdedigd als een leeuw. En dan zegt ook weer die Johannesbrief, dat is liefde voor de Vader. Dat is wat uit de Vader voortkomt. Dat is de wil van God. Die blijft tot in eeuwigheid. Het werk van Atalia wordt afgebroken. Het werk van Satan is uiteindelijk tijdelijk. Maar het werk van God is eeuwig. En toen de crisis kwam, wist Jozefat wat ze moest doen. Dat is het geheim. Ook voor ons. Ze was bekend in het huis van de Heere. Ik geloof dat ze daar vaak te vinden zal zijn. En mijn oproep is ook, wacht niet tot de crisis komt. En je kan natuurlijk denken, wat voor crisis? Economische crisis, cultuurcrisis, COVID-crisis. Kan in je eigen leven zijn, maar het kan ook groter zijn. Ik denk dat we ook in bijzondere tijden leven. We weten niet wat er gaat gebeuren de komende periode. Maar als je denkt, dan komt het wel, dan ben je te laat. Geestelijk bedoel ik dan, waar je staat, waar je liefde is. Waar je liefde is, daar zal ook je hart zijn. En we moeten niet denken, en God kan het gebruiken, ik weet het ook, de crisis kan God gebruiken. Maar wij moeten als volk van de Heren voor de crisis klaar zijn. Zodat we niet straks slachtoffer zijn. Maar dat we daar kunnen staan zoals in Jozefat en de juiste dingen kunnen doen. En dat we dan niet eerst heel erg ingewikkeld moeten nadenken. Allemaal zonden moeten beleiden. Weer terug moeten naar de Heren. Maar dat het open is en schoon. En dat hij ons kan inzetten. Want Jozefat is natuurlijk gestuurd door God. Wij moeten klaar zijn voor de crisis. Geestelijk klaar zijn. Zorg dat je de wereld niet lief hebt. Zorg dat je niet besmet raakt met de dingen van de wereld. En dan is ook zo'n zondagmorgen echt een tijd om een keus te maken daarvoor. Als je de wereld nog lief hebt omdat je de Heer Jezus niet kent, dan is mijn oproep, kies voor hem. Het is een veel beter leven. Ga de Bijbel lezen, uiteindelijk. Je zal onder de indruk van God komen. Je zal onder de indruk komen van zijn werk. Wat we straks hopen te gedenken. Dat Jezus zegt, ik heb zeer begeerd om met u het avondmaal te houden. Wij zondaren. Hij voor ons. Zodat wij de eeuwige dood niet hoeven te sterven. Dat is toch een aanbod wat je niet kan laten liggen. En ook als je Christus kent. Check je leven. Zit er niet ergens toch een verbinding. Een liefde. Die me uiteindelijk nu klein. Straks naar het verderf zal leiden. Het geestelijke verderf. En ik leer niet dat de afval de heilige mogelijk is. Maar het kan wel heel duister worden in je leven. En dat vindt God ook nog het ergste. Dat je niet vruchtbaar bent in zijn koninkrijk, dat hij je niet kan inzetten. Waarom de wereld winnen als je alles zal verliezen? En In dezelfde kroniekenbrief, daar sluit ik mee af, staat die prachtige tekst. Dat de ogen van de Heer over heel de aarde gaan. Op dit moment ook. Gaan ze over jouw leven. En dan staat er, ik wil me sterk bewijzen. Ik wil me verbinden. Ik wil me hechten aan het hart van wie ik volkomen op mij is. Dus die heeft gezegd, ik wil heel mijn leven voor u leven, Heere God. En u weet, het is niet perfect. Maar ik werk eraan en ik heb uw geest nodig. En ik wil met u leven. Dan zegt God, als het ware, dan ga ik met je samenwerken. Dan ga ik met je partneren. Dat is een goede deal. Dat is een goede besmetting. Dat is een goede invloed. Maar wie zou dat niet willen? Dat God zich zo aan je gaat hechten. Misschien in de problemen waarin je zit. Misschien in de struggles. Die je niet alleen kan oplossen. Maar dan zegt hij, geef mij je hart. Dan ga ik met je optrekken. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Amen. Zullen we een moment danken en bidden. Heren, in een tijd dat er een virus over deze wereld waait. En we daar ook zo links en rechts en misschien wel persoonlijk de gevolgen van ondervinden. En we met allerlei getallen rondom besmettingen zitten, Heer. En waar we ook weer keuzes in mee moeten maken. Willen we een laag dieper kijken. Dat hebben we ook geprobeerd deze morgen, Heer. Willen we naar ons hart kijken. En dit beeld van die besmettingen gebruiken om te checken of we op het goede pad zijn. Heer, om elkaar te bevragen of we liefde hebben voor de juiste dingen. De liefde voor u. De liefde voor uw zaak. En u weet het, Heer, het is een geestelijke zaak. We kunnen het niet met onze blote ogen direct zien, maar het uit zich wel in vrucht. En Heer, deze morgen willen we zo bidden dat we een afkeer zullen hebben van het werk van Atalia. Heer, het gaat niet om deze vrouw te veroordelen. U had haar lief gehad als u haar had tegengekomen. En u had haar ook lief en u wilde ook dat ze zich bekeerde. Heer, maar haar leven staat model voor de zonde en voor de wereld en voor de dood. Maar we willen naar Jozabad kijken. Heer, en uw werk in haar leven zien en daar jaloers op worden en daar een keuze voor maken. Dat wat er ook gebeurt, we samen met u zullen zijn in uw huis. Heer, we bidden dat u die geestelijke zaak zult doen ook deze morgen. In de harten van jong en oud, in klein en groot, dat dat wissel om mag gaan. En dat we geen vriendschap met deze wereld zullen sluiten. Heer, het is als we dat hebben gedaan en het huis stort straks in, zullen we meegesleurd worden. Heer, het verleden en uw woord tonen het aan dat als we vriendschap met de wereld hebben, dat we meegesleurd zullen worden in de kolkende massa van de tijd, in de kolkende massa van het ondergaan van deze wereld. En dan bidden we zo voor elkaar, Heer, dat we op tijd die lijn door zullen knippen, die ons verbindt met het slechte. En dat we onze reddingsboei, onze reddingslijn uit zullen werpen, het anker bij u, Heer. Wil ik bidden voor degenen die u nog niet kennen deze morgen, dat ze de witte vlag zullen hijsen, dat ze het anker, Heren, naar u zullen uitwerpen op vaste grond. Op het fundament Jezus Christus. En u zegt toch, wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Heer, we bidden zo dat de mensen die hier zullen zijn, die ook meeluisteren, deze heerlijke, onberouwelijke keuze zullen maken tot zaligheid. We willen ook vragen, Heren, voor elkaar, als we u mogen dienen, dat we dat oprecht mogen doen, met een rein hart. Heren, heiligheid is niet een werkmodel. Het is een liefdesmodel, het is een genademodel. Zoals Oscar dat ook wel zei, het is geen offer, maar het is een gunst. Het is prachtig om u te dienen, Heren. Het is goed. Het is niet met ons hoofd naar beneden lopen, maar het is met ons hoofd omhoog lopen, omdat onze verlossing nabij is. Heren, mogen onze levens inspirerende levens zijn. Mogen het levens zijn, Heren, waar anderen zich aan op kunnen trekken. Heren, en dat we, als het nodig is voor de crisis, als geestelijke mannen en vrouwen, zonen en dochters, klaar mogen staan om uw werk te verdedigen en de naam van de Heer Jezus te belijden, wat het ons ook kost. Maak ons moedig, Heer, in deze tijd. Maak ons sterk. Help ons in alle worstelingen die we hebben. En toon ons uw glorie. Toon ons uw Heer. Dank u wel, Heer, ook straks in het avondmaal dat we dat mogen doen. Onze liefde aan u belijden. We houden van u, Heer Jezus. We willen voor u leven. We willen dat u blij met ons bent. En we danken ook voor de dienst vanmiddag. Dat zoveel mensen mogen belijden dat ze met Christus zijn ondergegaan in zijn dood en mogen opstaan in zijn leven. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog met elkaar het lied Welzalig de man die niet wandelt, Psalm 1. Misschien is het mooi om staande met elkaar te doen en dan geef ik het woord weer aan Jacob.